onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 17e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zullen we zingen het 10e vers van Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En wat er verder volgt uit het 10e vers van de 147e psalm, na voorlezing van de wet des Heren vervolgens, zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 25 tot en met 37. We noemden u Lucas 10, de versen 25 tot en met 37.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelven. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide, een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem halfdood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dien weg af, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn. En hem heffende op zijn eigen beest voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard. En zeide tot hem, draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan u hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik weerkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn, desgenen die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus, zondag 2. Daar lezen wij het volgende. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, Matthäus 22, de versen 37 tot en met 40. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Zingen wij van Psalm 25, het 3e vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En het 6e vers, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 6 van de 25e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de meeste mensen deugen. Hebt u dat misschien ook gelezen? Wat een uitspraak. Dan zeg je eigenlijk, het is een uitzondering. Als een mens zich heel zondig gedraagt, bij de meeste mensen is het eigenlijk voor het grootste deel toch wel in orde. Ik las ook een andere uitspraak. We hebben niets geleerd van Auschwitz. Dat concentratiekamp, weet u wel, dat 75 jaar geleden bevrijd werd. Niets daarvan geleerd. De Jodenhaat is er nog. Wie zou nou eigenlijk gelijk hebben? De persoon die zegt, de meeste mensen deugen. Of de persoon die zegt, we hebben niets van Auschwitz geleerd. De Bijbel geeft daarop het antwoord. Ik denk aan datgene wat we lezen in Romeinen 3. Daar staat, allen zijn zij afgeweken. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. De Bijbel zegt ons eerlijk dat niemand deugt zoals hij op deze aarde komt. En het is alleen aan Gods weerhoudende goedheid te danken dat de zondigheid van de mens er niet bij iedereen even duidelijk uitkomt. Als de Heere zijn wet gaat toepassen, gaan we onszelf herkennen. In Romeinen 3. En dan staat er in vers 20, door de wet is de kennis der zonde. Zondag 2. Spreek daarvan. Het onderwijs in de kennis van de ellende. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats hoe dat geschiedt. Ten tweede, door wie dat geschiedt. En ten derde, in wie dat geschiedt. Het onderwijs in de kennis van de ellende, in de eerste plaats hoe, ten tweede door wie, en ten derde in wie. Waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord zegt, uit de wet Gods. En als we dan lezen wat er staat in Romeinen 3, dan zien we daar allerlei overtredingen van de wet van God. Want de wet van God die eist de ware wijsheid, dat God wordt gezocht, dat Hij alleen wordt gediend. En wat lezen we? Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Het staat in vers 9, allen onder de zonde zijn, beide Joden en Grieken. Dat zouden we zo kunnen vertalen. Mensen die naar de kerk gaan en heidenen die nooit naar de kerk gaan. Joden hadden immers de Bijbel, het Oude Testament, en de Grieken dienden hun afgoden. Maar allebei overtreders van Gods wet. Er is niemand die rechtvaardig is, ook niet één. De wet stelt iedereen schuldig, afgeweken van God, onnut geworden. Je leeft niet meer tot eer van God en je denkt niet aan zijn verheerlijking. We zijn toch gericht op onszelf, geliefde gemeente, dat is toch de werkelijkheid. We zoeken toch zelf wat te worden en al meer te betekenen in dit leven. En we zoeken het in de dingen van deze wereld. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Er is niemand die goed doet. En goed doen, dat betekent handelen naar Gods wet. Uit liefde tot God en uit liefde tot de naaste. Hun keel is een geopend graf. Dus met woorden die worden uitgesproken, is het ook al niet in orde. Daar gaat een dodelijke werking van uit. Een geopend graf. Als je anderen aanspoort om zonde te doen, jongens en meisjes, dan ben je mede schuldig aan datgene wat zij doen. En dat doen we toch, zoals we op deze wereld komen. Kom mee. Ga ook een keer daar naartoe. Kan toch geen kwaad? Denk eens aan de vrijdagavond, aan de zaterdagavond. Hoe brengen wij die door? Met hun tongen plegen zij bedrog, liegen en bedriegen door onze woorden, roddelen over anderen, onware dingen verspreiden en daar plezier in hebben, dat fijn vinden om dat door te vertellen. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. En als er goede woorden gehoord worden, in de algemene zin dan, dan is dat Gods algemene goedheid. Maar we zijn geneigd uit en van onszelf onze tong en onze taal te misbruiken. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. We zijn moordenaars, dat klinkt daarin door. Hebben we dat gehoord vanmorgen? De kennis der zonde, de kennis van onze ellende, is uit de wet. En de wet, die moet scherp worden voorgehouden. En dan staat er toch in de wet, gij zult niet doodslaan. Ja, maar dominee, zegt iemand, ik heb echt nog nooit iemand vermoord. Dan heeft God je daarvoor bewaard. Ik las eens van een kind van God en die zei dit: als ik aan mezelf word overgelaten, dan vermoord ik er morgen misschien wel 100. Als ik aan mezelf word overgelaten. We zijn ertoe in staat. Ik noemde Auschwitz in de inleiding. Hoeveel Joden zijn daar niet omgebracht op een gruwelijke wijze? En denk nou niet dat wij daar niet toe in staat zijn. Als loskomt wat van binnen van nature er huist in het hart, dan is het verschrikkelijk. Want die kambeulen, waren thuis soms hele goede, aardige vaders en echtgenoten. Maar in het kamp, dan kwam er uit wat er van nature in zit. Moet jij het ook zeggen? Ik ben een moordenaar. Ook in mijn hart leeft de wraakzucht. En dat is het begin van een moord, hoor. Als je denkt bij jezelf, ik wou dat ik die man of die vrouw dan nooit meer zou zien. Dat is toch eigenlijk het begin van doodslag, of niet? En als je nou anderen aanspoort, wat ik al zei, om zondige dingen te doen, dan ben je toch mede schuldig aan de eeuwige ondergang van die persoon, als daar nooit verandering in komt. Anderen aansporen op de brede weg te blijven wandelen, is ook overtreding van het gebod, gij zult niet doodslaan. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben ze niet gekend. De mens is geen vredezoeker, een opstandeling tegen God, en hij strijdt tegen God, en hij strijdt ook tegen de naaste. Denk maar eens aan Kaïn en Abel. Kaïn sloeg zijn broer Abel dood. Hoe kan dat? Wel, als er uitkomt wat erin zit, is het ontzettend wat dan naar voren komt. Is er niet veel twist en oneenigheid in bepaalde families? En moeten we het ook niet eerlijk zeggen dat er soms weinig vergevensgezindheid is tussen mensen die veel met elkaar te maken hebben gehad? Laat ieder bij zichzelf maar nagaan hoe dat ligt. Geen verzoeningsgezindheid, niet de bereidheid om telkens opnieuw te vergeven, want ook dat vraagt de Heere. 70 × 7 vergeven, dat is wat. Wij zeggen een aantal keren, nou, dat is onbegonnen werk. Dat doe ik niet meer. Hij of zij is onverbeterlijk slecht. Daaruit blijkt dat we een overtreder zijn van Gods wet. Geen vreze Gods voor hun ogen. Waar komt het nou vandaan? De vreze Gods is er niet. Dan is er geen liefde tot God. Dan is er geen liefde tot de naaste. Dan zijn we haters van God en haters van de naaste. We weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt door degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Allemaal, niemand uitgezonderd, de eeuwige toren van God verdient. Dat is nou de werkelijkheid. En als u al die geboden nu zou nagaan, de 10 geboden die vanmorgen ons zijn voorgelezen, dan staan we schuldig aan al die geboden. De Heere houdt ons in de wet een spiegel voor. En hoe komt het dan dat we toch niet beleven zondaar te zijn? Dat komt omdat we blind zijn. We hebben geen ogen om in de spiegel van de wet te zien. En dan valt het allemaal wel mee. Dan denken we dat we deugen, zeker in vergelijking met andere mensen. Maar als de Heere ons laat zien in de spiegel van zijn wet, dan deugen we niet. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En dan gaat het niet meer over andere mensen. Er staat uw ellende. Dat is een persoonlijke zaak. Dan gaan we ons niet meer vergelijken met anderen die heel veel kwaad hebben gedaan. En dan trekken we ons daar niet meer aan op. Maar dan gaan we persoonlijk schuld belijden. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. En daarom ben ik uw gramschap, uw toren, dubbel waardig. En dan komt de vraag op ons af. Is dat nu zo? Bij mij, bij u, bij jullie. Door de wet is de kennis der zonde. Denk aan dat bekende gedicht van Metzijn. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Dus als de werking van de Heilige Geest, die laat zien in de spiegel van Gods wet. U, jij bent een overtreder van al de geboden van Gods wet. Vaak en zwaar tegen die wet gezondigd. Toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisten Gods heiligheid deed. De Heer eist een volmaakte gehoorzaamheid. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Door de wet. En die wet die moet scherp gepredikt worden, zegt het leerboek. Ik kijk op een andere plaats. Door de wet is de kennis der zonde. Wat zouden we denken van een dokter die een ernstige wond moet onderzoeken, hij eventjes daarnaar kijkt en er verder geen notitie van neemt? Ik zou zo'n dokter niet vertrouwen. Ik zou willen dat hij die wond heel goed zou onderzoeken. Hoe diep zit alles? Wat zijn de gevolgen die die wond met zich meebrengt? Scherp onderzoeken, scherp prediken zouden we kunnen zeggen. De zonde moet echt blootgelegd worden. En niet omdat de Heere er op zichzelf een behagen in zou hebben. En niet omdat bepaalde predikers dat nu graag zouden willen doen, geliefde gemeente. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom dat die wet zo scherp gepredikt wordt, dat er helemaal niets van je eigen dunk overblijft. Dat je niet meer zegt, het valt met mij wel mee. Ik deug wel in vergelijking met andere mensen. Maar de bedoeling is van dat scherp prediken van de wet, dat alles waar een mens op leunt en steunt buiten Christus, wordt weggeslagen. Opdat hij zijn oog zou vestigen op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Opdat het oog mag gevestigd worden op hem die de borg is, die volkomen betaald heeft voor al de zonden der zijnen. Wat is dat een rijk evangelie, juist in het oor van een veroordelenswaardige zondaar. Ik heb het oordeel verdiend. Maar nu is er bij God vandaan die weg der ontkoming in hem, die de weg, de waarheid en het leven is. En wie tot hem komt, wie tot hem de toevlucht neemt, wie heeft hem verwacht, zal daar nooit beschaamd mee uitkomen. En Christus is het ook, die al de geboden van de wet onder alle omstandigheden volmaakt heeft gehoorzaamd. Hoe is het werkelijkheid geworden? En gaat dat werk al dieper? Waarom zou dat werk al dieper gaan? Waarom zou een kind van God al meer zijn ellende leren kennen? De zonde leren kennen? De macht van het kwade leren kennen? Waarom? Om al meer het wonder te mogen zien dat er in Christus vergeving en verzoening is. Dat hij gekomen is in deze wereld om de werken van de duivel te verbreken. De heerschappij van de zonde teniet te doen. Want die zonde die blijft al in het hart van Gods kind, dat is waar. Maar de heerschappij van het kwade wordt teniet gedaan. Dat betekent Er is een ander koning geworden in mijn leven. En dat is Christus. Hij vestigt zijn heerschappij. En hij handhaaft zijn heerschappij. Hoe? En ten tweede, door wie? Dat lezen we ook in het leerboek van de kerk. Wie nu onderwijs geeft in de kennis van de ellende. Wat eist de wet Gods van ons? Vraag en antwoord 4. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Dat is een samenvatting. Matteüs 22, vers 37 tot en met 40. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En datzelfde, geliefde gemeente, komen we tegen in Lucas 10, de verzen 25 tot en met 37. Dan komt er een wetgeleerde naar de Heer Jezus toe. Niet met een heilbegerige vraag. Hij probeert een antwoord uit de mond van de Heer Jezus te krijgen, waarmee hij hem van wetsverachting en wetsovertreding zou kunnen beschuldigen, hoort u maar. En een zeker wetgeer stond op hem verzoekende. Daar blijkt wat er nou leeft in het hart van de mens. Je wilt je niet onderwerpen aan het onderwijs wat door Christus wordt gegeven. Een wetgeleerde. Iemand die veel van de wetten afweet. En de Joden, die wetgeleerden, hadden heel wat geboden. 248. En waarom 248 wel? Zoveel lichaamsdelen zouden wij hebben. En 365 verboden. Voor elke dag één zou je kunnen zeggen. 365. Alles viel daaronder. En die wetgeleerde denkt dat hij deugt, om het zomaar te zeggen. Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En dan geeft de Heer hem antwoord. Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? Eigenlijk zegt de Heer Jezus dan, u vraagt naar de bekende weg. En die wetgeleerde kan dan ook het antwoord geven. Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Dat is het goede antwoord. Zegt de Heer Jezus ook, gij hebt recht geantwoord. Doe dat en gij zult leven. Ja, dan gaat die man toch nog verder met zijn vragen. Dat eerste laat hij liggen. Hij denkt zeker dat dat wel behoorlijk in orde is. De liefde tot God met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met al zijn krachten en vermogens. Maar dan gaat hij iets vragen over de tweede tafel van de wet. De liefde tot de naaste. Hij willende zichzelf rechtvaardigen, vers 29, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? Ja, daar waren allerlei meningen over. De meeste wetgeleerden zeiden het zo, in ieder geval niet de heidenen, hooguit alle Joden. En er waren er ook die zeiden, alleen onze eigen soort, alleen de medewetgeleerden. En die keken ook nog neer op het gewone volk. Wie is mijn naaste? En dan gaat de Heer daar een praktisch antwoord op geven. Een ontdekkend antwoord. Een scherp antwoord, zouden we kunnen zeggen. Want de Heer Jezus zegt niet dat het meevalt. Valt helemaal niet mee. De mens, ook de godsdienstige mens, is zonder genade totaal verdorven van binnen. En dan kan de buitenkant misschien wel mooi lijken. Dan kun je het priesterkleed dragen of het levietengewaad. Maar het hart is onvernieuwd. In dat hart leeft de haat. En dat gaat de Heer Jezus hier naar voren brengen. En dat geldt ook van u en mijn hart, van nature leeft de haat. De haat tegen de naaste. Ik heb mezelf er niet voor over om een ander te helpen. Ik heb er mijn tijd en mijn geld niet voor over. Dat komt hier in deze enkele woorden van de zaligmaker naar voren. Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars. Ja, die weg stond er onbekend. Dat er moordenaars op de loer lagen. Je had het voorzien op je geld en op je leven. Welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende heen gingen. En liet hem half dood liggen. Ze keken niet meer naar hun slachtoffer om. En bij geval kwam een zeker priester die weg af. En hem ziende, hielp hij hem. Bewezen hem barmhartigheid. Die priester kwam van Jeruzalem. Daar in de tempeldienst kon je zien niet alleen de rechtvaardigheid van God, maar ook de barmhartigheid van God. Want offerdieren werden geslacht en niet de schuldige Israëlieten die die dieren brachten. Dat predert toch de liefde van God, de barmhartigheid van God, de langmoedigheid van God. Maar in zijn hart had die priester er nog nooit iets van verstaan. Ging hij tegenover hem voorbij. Hij hielp hem niet. En dan komt er een leviet. Ook iemand die nou bij de tempeldienst betrokken was, een helper van de priester. En als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Dat is toch wel scherp. Zij die een belangrijke plaats hadden in de eredienst, worden hier als haters van de naaste getekend en daarom ook haters van God. En dan een Samaritaan. Joden en Samaritanen verachten elkaar. Samaritanen, dat was een mengsel van Joden en andere volkeren. De vreemde overheersers hadden andere volkeren erheen gebracht bij het restant van de Joden wat daar was. En die hadden zich met elkaar vermengd. Samaritanen. Nee, daar moesten ze in Jeruzalem niets van weten. Andersom trouwens ook. Dan komt die Samaritaan voorbij. Reizende. Blijkbaar een handelaar. Hij kwam bij hem omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Het zal een Jood geweest zijn, die daar half dood lag. Maar daar keek die Samaritaan niet naar. Hij keek naar de deerniswekkende toestand die medelijden opwekte bij hem. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie. Olie tot verzachting en wijn tot zuivering zit alcohol in. En hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. Zijn tijd en zijn kracht had hij ervoor over. Dat is nou liefde tot de naaste. Zelfs liefde tot mensen die je vijandig gezind, een Jood had geen achting voor een Samaritaan. En des anderen daags weggaande langde hij 2 penningen uit. Ze gaf 2 penningen. 2 daglonen, dat is nogal wat. Gaf ze aan de waard. En zeide tot hem, draag zorg voor hem. En wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Dus als het nou nog meer zou kosten, ik kom terug en dan zal ik dat ook betalen. Wat hebben wij ervoor over? Om mensen die in nood zijn te helpen? Of zeggen we misschien, je weet nooit waar het geld terechtkomt. Er blijft zoveel aan de strijkstok hangen, zoals men dat noemt. En het is toch eigen schuld dat sommigen in nood zijn. Als de Heere zo zou handelen. Eigen schuld dat u mij kwijt bent. Eigen schuld dat u de toren van God verdient hebt. Ja, dat is wel waar. Maar ik besprak het gisteren met een aantal kattegezanten. Van eeuwigheid heeft God de weg uitgedacht tot de zaligheid. Niet voor mensen die deugen, maar voor misdadigers. Voor wetsovertreders. In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En dan zien we toch iets in die barmhartige Samaritaan van de Heere Jezus Christus oplichten. Die heeft zijn leven ervoor over gehad. Die heeft zijn bloed gestort. Opdat er ontferming zou zijn. Niet voor mensen die buiten eigen schuld half dood aan de kant van de weg liggen, maar die door eigen schuld geestelijk dood zijn. Die zichzelf van het geestelijke leven beroofd hebben. Is dan geen wonder van ontferming? En moeten we het niet zeggen, die priester en die leviet hadden dat nog nooit echt beleefd en gezien in de tempeldienst. Nooit iets van beleefd. Want hadden ze zeker naar die halfdode man omgekeken. Ja, en dan stelt de Heer Jezus een scherpe vraag. Een ontdekkende vraag. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? Een vraag aan die wetgeleerde, die denkt dat hij deugt. Maar hij deugt niet. En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Hij zegt niet eens die Samaritaan. Komt niet over zijn lippen. Ook al geen best teken. Nee, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem. Ga heen en doe gij desgelijks. Liefde tot de naaste. Liefde tot vijanden. Voortvloeiend uit liefde tot God. En als die liefde gekend mag worden, is er ook droefheid. David had God lief. En daarom droefheid over het bedreven kwaad. En we gaan daarvan zingen het eerste vers van de 51ste psalm. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Het eerste vers van psalm 51 zal gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. onze laatste gedachte in wie? Dat wordt verwoord in vraag en antwoord 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Met die neiging worden we geboren. En in het hart van zulke mensen gaat de Heere zijn wet afdrukken. En als die wet in je hart wordt ingedrukt en afgedrukt, dan ga je zien wat je voor die tijd nog nooit hebt gezien. Dan ga je zien en beleven. Ik deug niet. Ik ben een wetsovertreder. Ik heb al Gods geboden geschonden. Dat laat de Heere echt zien. Net als hier bij die wetgeleerde die dacht dat hij bijna wel alles had gedaan om in de hemel te komen. Nog één ding erbij, nog een heel apart ding misschien en dan zou het helemaal zeker zijn. Maar wat laat de Heere zien? Aan de hand van die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Als je de ontdekking door de wet niet kent en als dat niet heeft uitgedreven tot Christus en als dat niet gebracht heeft tot het leven der dankbaarheid, dan is het mis. Dan kun je priester zijn, dan kun je leviet zijn, dan kun je koning zijn. We hebben dat van de week kunnen horen. Koning Joas, hij deed wat Jojada hem voorhield, totdat Jojada er niet meer was. Toen werd het duidelijk dat hij niet echt de Heere diende. Hij liet zelfs de zoon van Jojada doden bij de tempel. Dat heb ik helemaal niet gehoord, zegt iemand misschien. Ja, dat kan. Als u of jij er niet geweest bent, heb je veel gemist. Was er geen honger? De Heere komt niet alleen zondags, maar ook in de week met zijn woord. Ontdekkend scherp, dat is waar. Want je zou van die Joas het goede gedacht hebben. Dat was mis. Denk aan Caiaphas, de hoge priester, ook mis. Zo zou het ook bij mij, bij u, bij jullie kunnen zijn. De Heere weet wat er al of niet in het hart leeft. En de Heere Jezus Christus, die gebruikt de wet om in je hart te leren dat je een wetsovertreder bent. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Maar daar blijft het niet bij. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Hij heeft dat vonnis immers gedragen. Daartoe is hij op aarde gekomen. Dat is nou het rijke evangelie. Dat er in hem vergeving en verzoening en zaligheid is voor schuldige zondaren die al Gods geboden overtreden hebben. Wie in hem gelooft, die zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Mijn heil en mijn vrede. En mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Mogen we iets kennen van de houding van die barmhartige Samaritaan. Liefde tot vijanden. Zeker, daar gaat de ontdekking ook door, hoor. Want die zonde van binnen, dat oude bestaan, dat laat zich telkens opnieuw gelden. Maar dat nieuwe bestaan, die genade die de Heere geschonken heeft, kan de duivel er nooit meer uithalen. En het wonder van Gods ontferming wordt eigenlijk alleen maar steeds groter. Hoe meer Gods kind zichzelf leert kennen, hoe meer reden tot aanbidding van de liefde, de trouw en de blijvende ontferming van de Heere. Denk aan David. Hoe zwaar had hij niet gezondigd. En we hebben het ook gezongen uit Psalm 25. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Ook in zijn jonge jaren gezondigd. En voor al die zonden, ook die grote zonden, die zware zonden die opgetekend staan in de Bijbel. Vergeving verworven door die grote Davidszoon. En daarom, geliefde gemeente, als u nou heimelijk denkt, met mij valt het nog wel mee. Als ik mijzelf vergelijk met andere mensen, dan deug ik toch eigenlijk wel. Ik ben nog nooit door de aardse rechter veroordeeld. Ik hoop toch dat u veroordeeld mag worden. Nee, niet voor de aardse rechter, hoor. Door de hemelse rechter, die hartekenner is. Die wil gesmeekt zijn om ontdekkende genade. Heere, geef toch dat uw wet mij mijn zonde mag tonen. Mijn neiging die niet deugt, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat staat toch ook heel duidelijk in Gods woord. Als het nu gaat over de tijd voor de zondvloed, dan lezen we: en de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Dus als je geen genade kent, is dat de werkelijkheid? Alleen maar zondige, boze gedachten. We moeten immers aan God denken en niet aan de zonde. Waar denken we aan? Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Dat een noodschreeuw mag worden vanuit de diepte der ontdekking, waar de Heere om gebeden wil zijn. Iemand heeft eens gezegd: Heere, neem mijn hart, dan zal ik het aan u geven. Kijk, dat is nou de juiste houding. Smeken om het werk van God in het hart, om uit dankbaarheid tot eer van God te mogen gaan leven, als dat werkelijkheid wordt. Welgelukzalig zij die hun ellende meer en meer leren kennen en ook meer en meer leren zien op die dierbare borg en zaligmaker die altijd Gods geboden gehouden heeft. Denk eens aan de verzoeking in de woestijn. De duivel die zei: één keer knielen. Één keertje voor mij buigen. En u zult al de koninkrijken van deze wereld met hun heerlijkheid ontvangen. En wat zegt de Heere? God alleen aanbidden. Alleen voor hem knielen. En zo heeft de zaligmaker altijd gehandeld naar de geboden van God. En toch aan het kruis geslagen. Uit liefde aan het kruis willen gaan. Uit liefde tot God. En uit liefde tot verloren zondaren. Opdat er voor verloren zondaren vergeving en zaligheid zijn, o geliefde gemeente. Laat u met God verzoenen. Zoek het toch alleen bij het Lam Gods, arme verloren zondaar. Want alleen in hem is rijkdom, behoud en zaligheid te vinden. Hij begint hier een goed werk. In het leven van Jood en Heiden naar Gods welbehagen. En als we iets van dat goede werk mogen kennen, dan is er een rijke toekomst. Want datgene wat God begonnen is, dat houdt hij niet alleen in stand, dat zal hij ook voleindigen. Het zal zo worden dat niet alleen de heerschappij van de zonde tot het verleden behoort, maar ook de besmetting door de zonde en de aanwezigheid van de zonde. Dat ziel en lichaam God eeuwig en volmaakt mogen verheerlijken, loven en prijzen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Geef dat we u mogen zoeken voor het eerst of al meer. En werk dat ook in de harten van onze jeugd. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Ontdek hen niet alleen, maar leid hen ook tot Christus, in wie alles is te vinden. Zegen het uwe vergeven zondige. Zegen het werk van de zondagschool. Wil vanmiddag weer bijeenbrengen dat ons harten eruit mag gaan. Dit smeken wij van u, alleen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het zesde vers van Psalm 84. Want God, de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 84. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.